Ja. Dat het een uitnodiging zal zijn, zei Danny net. En dat geloof ik ook echt. Dat dit een uitnodiging is om dichterbij te komen. Want intimiteit gaat over dichtbij komen. En ik zocht even op wat het woord intimiteit vanavond staat centraal. Leef vanuit intimiteit. En dat is heel dichtbij komen. En soms is dat spannend om dichtbij te komen. Want dan denken we, dan blijft er niets meer verborgen. Maar eigenlijk sluit het zo mooi aan bij de naam van deze gemeente. Bij Connect. Want ik heb even het woord intimiteit opgezocht. Ik hou er altijd van om even te weten wat er in de, hoe het in het woordenboek staat. En intimiteit, dat is een ervaring van verbondenheid. En van vertrouwelijkheid. En eigenlijk staat daar het hele woord connect voor. He, dat je verbonden wilt zijn. In de eerste plaats met God. En in de tweede plaats ook met je broers en met je zussen. En ik moest gelijk denken, toen ik aan het woord intimiteit dacht, moest ik denken aan wat er staat in Malachi 4. Dat aan het eind der tijden, dat hij zal komen. He, voordat Elia komt. En dan gaat hij de harten van de vaderen terugvoeren tot de kinderen. En de harten van de kinderen terugvoeren tot de vaderen. En eigenlijk die verbroken verbinding die is ontstaan, die gaat hij weer herstellen. Dat er weer een verbinding is. En dat we weer vanuit een open hemel, vanuit een open hart, weer kunnen connecten met zijn hart. En als deze verbinding tot stand komt, de verticale verbinding, weet je, dan is het ook niet moeilijk om de horizontale verbinding tot stand te brengen. Want dan durven we ook weer te gaan connecten aan elkaars hart. En ik geloof dat dit een tijd is dat God weer wil dat er weer connecties weer gaan ontstaan. En dat verbroken verbindingen weer hersteld gaan worden. Zodat hij meer van zichzelf kan laten zien. Nou, vanavond zal het hart heel erg centraal staan. En de laatste tijd ben ik mijn gebed aan het veranderen geweest. En ik ben de laatste tijd aan het bidden, Heer, raak mijn hart met wat u raakt. He, laat weten, wat is er in uw hart? Mag ik in uw hart kijken? Wat is er in uw hart? En als hij zijn hart, jouw hart kan raken met wat zijn hart raakt, dan kunnen we verschil maken en verandering meemaken. Dus het is ontzettend belangrijk om vanuit zijn hart, om vanuit een hartsconnectie met hem te leven. En toen ik dat begon te bidden, kreeg ik een paar weken geleden een droom. En het was een beetje een aparte droom. En ik wil hem gewoon met jullie delen. Want ik geloof dat God iets wil delen vanuit zijn hart. En soms gaan we aan zijn hart voorbij, omdat we zo druk zijn. En dan gaan we overdag voorbij. Maar dan gaat hij in de nacht tegen je hart spreken. En dan staat er zo mooi in Hooglied. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Want hij wil tot je hart spreken. Hij wil niet tot je hoofd spreken, maar hij wil tot je hart spreken. En toen werd ik midden in de nacht wakker, een paar weken geleden. En opeens hoorde ik een stem en die stem die zei dit. Make room, the king is coming. En ik hoorde hem nog een keer, make room, the king is coming. En weet je, ik werd wakker en ik lag gewoon in mijn bed, gewoon helemaal te shaken. En ik dacht, oh wacht, als de koning komt, ja, dan moet alles in orde zijn. En dan moet mijn hart in orde zijn en mijn huis in orde zijn en noem me op alles. Want denk maar eens aan met Koningsdag, met Prinsjesdag. Ja, als wij weten dat de koning komt naar Zwijndrecht, nou dan gaan jullie allemaal je tuintje opruimen, ik weet het zeker. Dan zorg je dat de straten schoon zijn, zodat hij geen obstakels tegenkomt. En als de koning dan ook nog zegt dat hij in jouw huis wil komen, nou weet je, ik weet gewoon zeker, dan ga je zelfs je kelders en je zolders opruimen. Want stel je voor dat de koning gaat kijken in een van die delen. Dat doet hij niet, maar stel je voor. Hè? En dat doen we in het natuurlijke, doen we dat. We ruimen alles op, want we krijgen hoog bezoek. Maar doen we dit ook in de geestelijke wereld? Ruimen we dan ook op? Of zeggen we tegen de Heer, Heer, kom maar binnen in mijn huis en ga maar zitten op die bank. Oh, sorry, er is net over geplast. Oh, sorry, er ligt nog allerlei viezigheid. Maar door de hond bedoel ik dan, hè? Ja, dat begrijp je natuurlijk. Niet door je man of je vrouw, maar gewoon door de hond. Hè? Er ligt nog allerlei viezigheid, maar Heer, we schuiven het aan de kant en kom maar gewoon binnen. Nee, dan zorgen we dat alles spik en span is. Hè? En toen viel ik weer in slaap, nadat ik die stem hoorde. En toen kreeg ik een droom. En de vorige keer dat ik hier was, heb ik over dromen gesproken. Maar toen kreeg ik een droom en ik droomde het Bijbelverhaal wat er staat in een van de evangelieën. Hoe Jezus binnenkwam. Hoe die Jeruzalem binnenkwam rijden. En hij kwam niet op een strijdros als de koning. Hij misschien had ze hem verwacht als een koning op een mooie paard, op een hoog verheven en boven alles uit. Maar hij koos voor een andere route, voor de nederige, een klein ezeltje. En in mijn droom dacht ik, waarom een ezeltje? En opeens zag ik het, want op een ezeltje, dan kijkt hij je in de ogen. En op een paard, dan kijkt hij over je heen. Maar hij wil ons in de ogen kijken, want het gaat hem om ons hart. Het gaat om ons hart. En weet je, toen zag ik ook wat gebeuren. Toen zag ik gebeuren wat er in dat Bijbelverhaal staat. Dat ze de takken van de bomen haalden en Hosanna begonnen te roepen. Maar ook dat iedereen zijn mantel afwierp. En zei, Heer, kom maar, over mijn mantel. Kom maar, binnenrijden. En ik werd wakker en ik dacht, o Heer, die mantel, dat staat voor onze eigen bediening, zalving, autoriteit. Voor datgene wat wij ownen, hè? Wat bij ons hoort, wat iets zegt over ons. En zijn wij bereid om alles neer te leggen voor hem? Dat we zeggen, koning, komt u maar binnen over alles. Ik wil ruim baan maken. U mag mijn zalving, mijn bediening, mijn dinges, u mag alles gebruiken. En het gaat me niet meer om performen, maar het gaat me om uw presence. Als u maar binnenkomt. Want dat wil die. En weet je wanneer die binnen kan komen? Waar die ruimte krijgt. Room. Wij mogen ruimte maken. Ruimte maken in ons leven. Alles wat in de weg staat, zodat die binnen kan komen. Weet je, hij leert iets aan zijn discipelen. Matteüs 5. Daar leert hij dit. Gelukkig ben je. Gelukkig ben je. Zalig ben je. Een paar weken geleden sprak ik in België. Toen kwam er een zuster op me af en die zei, oh, dat was een zalige preek. Ik zeg, oh, wat lief dat u dat zegt. Wat bedoelt u met zalig? Meer dan heerlijk. En ik vond het zo'n mooi woord. Dat ik dacht, ja, zalig. Zalig zijn de reinen, de puren van hart. En dan zegt hij er iets achteraan. Want zij zullen... Nog een keer? God zien. Zij zullen God zien. Dus als jij puur, onvermengd en rein bent en schoon bent van hart, dan ga je meer van God zien. Nou, dat willen we toch? We willen toch meer van God zien in ons hart, in ons huis en in ons land? Maar dat betekent wel dat er iets aan vooraf gaat. Dat we ons mogen gaan zuiveren en reinigen, zodat we meer in die intimiteit kunnen komen met God en meer van God gaan zien en gaan ervaren in ons leven. Wie wil dat niet? Nee, wie wil dat wel? Wie wil dat meer van God zien? Ja, halleluja. Dat betekent dus dat we alles aan de kant mogen doen wat nog in de weg staat. Want weet je, het gaat er maar om één ding. Het gaat om ons hart. Het gaat om hem, om ons hele hart. Hij zoekt naar een wholehearted people. Hij zoekt niet naar een deel van je hart. Hij zoekt niet naar 50% of 60%, maar hij wil alles. Hij zoekt niet naar een deel van je huis. Maar hij wil ook je verborgenheden, je kelders. En ook je zolders waar je alles hebt opgeslagen. Hij wil alles. Zodat hij met zijn tegenwoordigheid kan komen. En zijn glorie kan komen. Dat er niets meer in de weg staat. Voor intimiteit te hebben met hem. Ik neem jullie even snel mee naar een hele mooie tekst. En die staat in Psalm 24. Er staat dit. Vers 3. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Dus met andere woorden, wie mag er een ontmoeting hebben met God? Wie mag een ontmoeting, wie mag in zijn tegenwoordigheid zijn? In zijn intimiteit met hem, zoals Mozes geroepen werd. Hè? Een vriend van God. En dan laat hij je tot zich naderen, omdat je een vriend bent, een vertrouwelinge bent. Dus wie mag dat? Wie mag die berg beklimmen? Wie mag er staan in zijn heilige stad? En dan komt het antwoord. Die rein van handen is en zuiver van hart. Want... als je zuiver, schoon, onvermengd en puur van hart bent, dan zul je hem zien. Dan zul je hem zien. Oorzaak en gevolg. En als ik aan dit stukje denk, ja, ik ben een plaatjesdenker, een beelddenker. Dan denk ik, wie mag de berg van de Heer beklimmen? He, de berg Sion, daar waar God troonde. He, wat ze zagen, als dat was de plek waar God troonde. En als ik dan denk aan dat stukje van de berg beklimmen, dan zie ik gewoon een hele groep voor me die allemaal zin hebben aan een avontuur. Wij gaan samen die berg beklimmen. Want we willen allemaal een ontmoeting hebben met die almachtige God. We willen allemaal iets van hem zien in ons leven. We willen allemaal genezing. We willen allemaal meer van openbaring en van zijn wijsheid. En daar verlangen we naar. En dan staan we met z'n allen aan de voet van de berg. En we zijn toegerust. We hebben speciale kleding ervoor aan. Speciale schoenen. En rugzakken op. Met proviant voor onderweg en alles wat we nodig hebben. En dan begint de klimpartij en iedereen heeft er zin in. En dan begint die klimpartij. Maar dan wordt het zwaarder. En zwaarder. En halverwege denk je, wat heb ik toch allemaal bij me? Heb ik dat allemaal wel nodig? En dan gaan we onze rugzak opnieuw weer uitpakken. En achterlaten en loslaten. Van, dit heb ik eigenlijk niet meer nodig. En alleen nog maar het hoognodige nemen we mee. Maar weet je wat er nog meer gebeurt? Vrienden die aan het begin van de berg mee wilden, die haken af. En die zeggen, het was toch niet zo'n goed idee. Ach, waarom doen we dit eigenlijk, überhaupt? Het kost ons toch wel veel. Worstelingen, strijd. En die haken af. En dan ga je door. En dan worden de weggetjes, de paadjes op de berg, worden smaller. En daar waar je eerst met z'n allen naast elkaar kon lopen om elkaar te bemoedigen, kan je nog maar met je allerbeste maatjes, je allerbeste vrienden, kun je nog maar naast elkaar lopen. Maar hoe hoger je komt, hoe eenzamer het wordt, hoe smaller de paadjes worden. En weet je wat een bergbeklimmer dan zegt? Dat laatste stuk, dan begin je al je ledematen beginnen af te sterven. Dan begin je naar adem te snakken. En dat laatste stuk, zegt de bergbeklimmer, leg je af op karakter. En ik geloof dat laatste stuk leg je af in geloof. Want dan zet je de ene voet voor de andere en zeg je, Heer, ik zal die belofte binnenhalen. Ik zal meer van u zien. En Heer, ik voel het niet. En alles raak ik kwijt. En mensen vallen weg. En alles aardse zekerheden vallen weg. En waarom ben ik überhaupt hier aan begonnen? Maar ik weet dat ik u ga ontmoeten. En ik geloof dat laatste stuk hebben we echt geloof voor nodig. En ik denk dat we in het laatste stuk zijn aangekomen van dat het niet meer zo makkelijk is. En dat je echt een keuze maakt, een wilsbesluit. Ik kies ervoor om door te gaan. Ik kies ervoor, hoe moeilijk het ook is, waar ik ook doorheen moet breken. Heer, ik heb u een belofte gedaan. Ik zal doorgaan. Weet je, dat is een keuze, een wilsbesluit. Weet je, God is niet op zoek naar al onze offergaves. Hij is niet op zoek naar ons huis, naar onze spullen, naar al die dingen. Hij is op zoek naar overgave. En ik denk dat we op dat punt terechtkomen. Van volledige overgave. Dat we zeggen, Heer, hier is het. Ik kan het niet meer bewerken. Ik kan het zelf niet meer doen. Ik heb u nodig. En laat jouw verlangen naar hem altijd groter zijn dan je angst voor de situatie of dan je angst voor mensen. Laat dat verlangen zo sterk zijn. Zegt, ik kies ervoor om door te gaan. Nochtans. Zelfs al bloeit mijn vijgenboom niet. Zelfs al laat iedereen me in de steek. Zelfs al laat mijn lichaam het soms afweten. Zelfs al voel ik het niet. Nochtans. Ja. Weet je, ik zei net al dat ik in de nacht die stem hoorde zeggen, die zei, make room, make room. En weet je, toen was het echt alsof de Heer zegt, ik maak daar urgentie mee. Maak daar urgentie mee. Reinig je. Heilig je. Zuiver je. Zodat je meer van mij kunt zien. En toen moest ik denken aan het stukje van dat Gods toon aan het veranderen is. Nou, en toen noemde ik het in een interview dat ik geloof dat Gods toon aan het veranderen is. Nou, toen kreeg ik iedereen over me heen. Wie denk jij wel niet dat jij kan verstaan hoe Gods stem klinkt en dat zijn stem verandert? Ik zei, ho, ho, ho. Ik heb nooit gezegd dat zijn stem verandert. Ik heb gezegd dat zijn toon aan het veranderen is. En dat er een urgentie klinkt in zijn toon. Van maak er haast mee. Reinig je, want ik wil meer van mezelf laten zien. Want ik wil mijn glorie en mijn tegenwoordigheid komen. Maar ik zoek een plek waar dat kan. En toen noemde ik een voorbeeld. We hebben 3 kinderen. En 1 van die 3, laat ik het zo zeggen, is een heel creatief kind. Een ondernemend kind. Dus die verzamelde altijd alles. Zijn kamer lag altijd vol met van alles. En hij dacht in mogelijkheden. En ik zag alleen maar chaos, maar hij dacht in mogelijkheden. Want alles kon hij weer gebruiken, dacht hij. Hè? En mijn schuurtje lag vol met allemaal, met een motor die helemaal uit elkaar was gehaald. En overal lag wat. En als ik dan op zijn kamer kwam, dan zei ik, ik wil dat je je kamer gaat opruimen. En dan zei hij, mam, ga ik morgen doen. Echt waar, ga ik morgen doen. En de volgende dag kwam ik terug. En dan zei ik, echt schat, ik wil dat je nu je kamer gaat opruimen. En dan zei hij, mam, echt, ik beloof je, morgen ga ik het opruimen. En dan kwam ik na een paar dagen weer terug. En dan zei ik, en nu je kamer opruimen. En anders kom je gewoon niet meer uit je kamer. Weet je, de toon was aan het veranderen. Maar de boodschap was hetzelfde gebleven. En dat is ook zo tegenwoordig, geestelijk. Dat de Heer zegt tegen ons, hey lieverd, ruim even je hart op. Ruim het even op van die boosheid, die teleurstelling. Ruim het even op van die jaloezie. Oh Heer, ik ga het echt doen. Morgen ga ik het doen. Schat, maak het even in orde. Maar oeh, kijk, zoveel belang heeft hij erbij. Het valt gelijk al in het water. Ja. Schat, ga even naar die ander toe. En vraag even om vergeving voordat je aan het avondmaal gaat zondag. Heer, ik ga het echt doen. Ik ga het echt doen. En dan vervolgens zegt hij, en nu wil ik dat je dat echt gaat doen. Want anders ga je missen. Wat ik wil gaan doen in jouw leven. Dat ik wil komen met mijn tegenwoordigheid. Weet je, ik geloof echt dat God er een urgentie van maakt. Van hij wil ons ontmoeten. Van hart tot hart. Hij zegt niet voor niets. David is een man naar Gods hart. Er staat nergens dat hij een man naar Gods hoofd is. Hij is een man naar Gods hart. Hij wil een heart-to-heart connectie met ons. Hij wil ons vrienden noemen. En wat doe je met een vriend? Met een vriend deel ik mijn hart. Deel ik mijn huis, deel ik mijn eten, deel ik alles. Dat doe je met een vriend. En zo dichtbij wil God komen. Hij wil ons hele hart. En hij schrikt niet van alles wat er in ons hart is. Hij schrikt niet van nog de pijn of de trauma's. Of hij schrikt daar niet van. Hij vraagt alleen, ben jij bereid om je rugtasje uit te pakken? En om het aan mij over te geven. Zodat je mij kunt ontmoeten. Weet je, als ik kijk naar de Bijbel, dan vind ik het zo mooi als ik naar het Oude Testament kijk. Dat is zo vaak een zinnenbeeld van het Nieuwe. En dan hebben we het over de tent. De tent van de ontmoeting met God. Nou, alleen al dat woord vind ik zo mooi. Ontmoeting met God. Dat willen we. We willen hem ontmoeten. En dan zie je in die tent van de ontmoeting, dan zie je iets gebeuren. Voordat ze die ontmoeting mochten hebben met God, daar aan het begin van de tent, daar buiten, mochten alleen de priesters. Die mochten alleen naar binnen en alleen de hoge priester, die mocht die ontmoeting hebben met God. Prijs de Heer dat wij nu allemaal die ontmoeting mogen hebben met God. Maar wat ik daaruit kan zien, is iets heel bijzonders. Want voordat ze de tent ingaan, worden de priesters voorbereid op de ontmoeting met God. En weet je wat ze moeten doen? Ze worden helemaal gewassen. Van top tot teen worden de priesters gewassen. Kun je lezen in Exodus 30. Ze worden helemaal schoongemaakt. En vervolgens doen ze een paar stappen die tent in. En daar is het brandofferaltaar. En dan brengen ze een offer. En in die paar stappen kleeft er alweer bloed aan hun handen en stof aan hun voeten. Dat gaat zo snel. Maar vervolgens gaan ze naar het koperen wasvat. En opnieuw reinigen ze hun handen en hun voeten. Hun handel en hun wandel. En dan mogen ze zo naar de ontmoeting met God gaan. Het heilige de heilige. Weet je wat ik de laatste tijd heel erg zie? En ik pak hem even, ik betrek hem even op wat ik ervaar in mijn geest. Dat we dit stukje, dat koperen wasvat, Dat hebben we uit de kerken gehaald. Hebben we uit het evangelie gehaald. En we hebben gezegd, ja weet je, ik ben al helemaal gereinigd en gerechtvaardigd. En dat is allemaal waar. Maar nooit buiten het bloed van Jezus om. En buiten de naam van Jezus om. En dan kunnen we zeggen, weet je, alles is genade. En dat is waar. En genade is gratis. Maar het is niet goedkoop, want het heeft Jezus alles gekost. En daarom moeten we weer het offer van Jezus en Jezus Christus centraal gaan stellen. In onze bedieningen. In onze kerken. Op de plekken. Hey, weet je wat er is gaan gebeuren? We hebben gezegd van, weet je, ik heb 10 jaar geleden heb ik een bevrijdingspastoraat gehad. Dus ik ben helemaal schoon en helemaal vrij. Dus ik mag rechtstreeks doorlopen naar het Heilige de Heiligen. Een ontmoeting hebben met God. Maar wacht even. Sla niet een van die stappen over. Want deze, het koperen wasvat, dat was de plek van repentance, van je bekeren, van je afkeren van wat er is gebeurd. Dat is de plek van reiniging, van het stof wat weer aan je kleeft en van het bloed wat aan je handen kan kleven en van alles wat we hebben gedaan en wat we hebben opgelopen. En daarvoor hebben we Jezus nodig. We kunnen niet buiten het offer van Jezus om. Soms zeggen mensen tegen mij, Esther, ik vind je zo overdreven. Echt waar, ik ben al gedoopt. Dus dan ben ik voor altijd gewoon schoon en vrij en gelukkig, ik ben gedoopt. En dan mag ik dus voor altijd gewoon voorbij gaan daaraan en naar het Heilige de Heilige. En dan zeg ik, oh, ik wou dat ik zo simpel kon geloven. Hoezo, zeggen ze dan. Ik zeg, nou stel je voor dat je gisteravond hebt gedoucht. Dan ben je helemaal schoon. En je trekt de dag daarna je mooie witte kleren aan. En je loopt over de stoep. Maar jammer genoeg begint het te regenen. En opeens komt er een vrachtwagen en die rijdt door een kuil. En al die vieze modder en dat water, dat spoelt over jou heen. Maar prijs de Heer, jij bent gisteren onder de douche geweest. Dus jou treft geen blaam. En weet je, nu lachen we. Maar heel veel mensen geloven dit geestelijk, hè? Ja, weet je, maakt het verder niet uit, want ik ben gedoopt. Of ik ben door bevrijdingspastoraat gegaan, dus het maakt niet uit. Nee, het hoeft ook niet jouw schuld geweest te zijn. Maar er kan opeens iets over je komen. Dat je merkt, hé, ik ben besmeurd geraakt. Hé, ik heb een verkeerd programma gekeken. En opeens komt de onreinheid over me heen. Of ik heb te maken gehad met iets uit mijn voorgeslacht. Heb ik helemaal geen weet van gehad. Of er is op mijn werk over me geroddeld. Of er is iets over me uitgesproken. En opeens merk je, hè, er is iets. Ik weet niet wat, maar ik heb het gevoel dat er gewoon iets over me is gekomen. Of iets aan me kleeft. En weet je, dan mogen we naar Jezus gaan. En dan mogen we simpelweg zeggen, Heer, reinig me van alles. Of ik bekeer me van waar ik vandaan kom, wat ik heb gedaan. Bekeer me dat ik heb geroddeld. Ik keer me er vanaf. Ik keer me af van die onreinheid. Ik keer me af van alles van de wereld wat er aan me kleeft. Heer, vergeef me en reinig me. En dan gaan we weer het Heilige, de Heilige in. Om die ontmoeting te hebben met Hem. Sla deze niet over. Weet je, als ik kijk naar de tabernakel, wat ik zo bijzonder vind is, hier begint alles van koper. En hoe verder je naar God gaat, hoe dichter bij je hem komt, is alles van goud. En goud is ergens doorheen gegaan. Goud is door het vuur gegaan. En weet je wat er gebeurt als je goud door het vuur haalt? Op een gegeven moment vertelde ik een keer iets over goud in het dienst. En toen kwam er een man op me af en die zei, Esther, ik nodig je uit, ik ben goudsmid. Wil je een keertje komen? Ik zeg, ja, leuk. En ik kwam daar en ik dacht, wat neem ik mee voor een goudsmid? Dus ik kocht een goudvis. Ik dacht, die vindt hij vast wel leuk. Maar hij was er niet echt heel erg blij mee. Dat was jammer. Maar toen kwam ik daar en toen liet hij me zien. Hij hield het goud in het vuur. En weet je, ik schrok. Want ik dacht, zo kostbaar. Zo waardevol. Zo'n edelmetaal. Zo waardevol. En er kwam een rotzooi omhoog. Echt waar, al die onzuiverheden, die insluitsels die nog in het goud zitten. Terwijl het goud al super waardevol is. En hij schuimde het af. En hij schuimde het af. En hij zei, Esther, zegt hij, weet je wanneer ik klaar ben met dit proces? Wanneer mijn beeld te zien is in het goud, dan is de goudsmid klaar. Weet je dat het zo ook is in ons leven? Wanneer zijn karakter weerspiegeld wordt in jou, dan zegt hij zo, well done, faithful servant. En toen zat ik daar en toen zaten er allemaal leerlingen. Die waren bezig om van dat goud het om te smelten en te schaven. En ik weet niet wat ze allemaal deden. Maar ze waren er iets van aan het maken, een sieraad. En ik keek naar die leerlingen. En op een gegeven moment zei ik tegen een van die leerlingen. Hé, wat hangt er aan jouw kastje? En toen zeiden ja, mevrouw, dat is een goudstofzak. Ik zeg, een goudstofzak? En toen zeiden ja, daarin vangen we alle goudstofjes op die anders verloren gaan. Of die op de grond terechtkomen. Zodat er niets van het goud verloren gaat. En toen zei hij, en mevrouw, zelfs in de stofzuiger zit een goudstofzak. Die nog de meest minuscule deeltjes goud kan opvangen. En 's avonds kloppen ze dat weer uit. En voegen ze weer toe aan het goud. Mooi hè? En ik dacht, dat is ook wat God doet. Met al onze levens. Hij zorgt ervoor dat niets verloren gaat. Hij zorgt ervoor dat er niets te veel bij ons afgehaald wordt. Maar alles wat goed en wat goud en wat zuiver is, dat voegt hij weer toe. En dat smelt hij om. Dat laat hij door het vuur gaan. En zo vaak zien we het vuur van God als een soort straf van God. Terwijl hij zegt, nee, ik wil je zo reinigen. Zo zuiveren van binnenuit dat er niets meer. Geen onzuiverheden, geen insluitsels tussen jou en mij instaan. Mooi hè? Nou, dan heb je dat koperen wasvat. Dat wasvat is van koper. En wie weet waar dat wasvat van gemaakt is? Van koper, ja, uiteraard. Maar waar is dat van gemaakt? Want God was heel specifiek hè? In de Bijbel zie je heel vaak hele details die niet zomaar zo zijn. Weet je, Mozes krijgt de opdracht van God om de spiegels te verzamelen van de dienstdoende vrouwen in Egypte. Dus die vrouwen die in Egypte hebben gezeten, hebben daar al die tijd gekeken in spiegels van raadselen. Want zo'n spiegel, die koperen spiegel, die was beslagen. En dat is hetzelfde als dat je in een auto kijkt. Weet je wel, je ziet het wel, maar niet helemaal duidelijk. He, en die koperbeslagen spiegels waar je zo druk bent met je buitenkant. En zo druk bent hoe je eruit ziet. Die moesten ze inleveren. Want soms zie je in raadselen, soms zie je het niet helemaal goed. Soms is je zelfbeeld ook gebaseerd op gevangenschap. He, er is een quote dat ze zeggen van, wat is er makkelijker? Een kind uit de oorlog halen of de oorlog uit een kind? Zo is het ook met gevangenschap. Wat is er makkelijker? Iemand uit de gevangenis halen of de gevangenis uit iemand halen? Weet je, en dat was echt wat God wilde doen. Hij wilde die gevangen in je denken kun je gevangen zitten. En je zelfbeeld kan gevangen zitten. Maar ook het vaderbeeld kan gevangen zijn. Het godsbeeld kan zo vermengd en zo wazig zijn geworden. Dat je het niet meer scherp ziet. En dat je daarop baseert en dat God zegt, weet je... Alles waardoor je keek in die spiegelen, naar mij keek, naar jezelf keek, mag ik het omsmelten? En mag ik er iets van maken waardoor je niet zo druk bezig bent om je te reinigen aan de buitenkant, maar dat je reiniging van binnenuit zal zijn. Want het zal water bevatten om van binnenuit gereinigd te worden, want daar gaat het hem om. Weet je, de fariseeërs waren heel druk met hun buitenkant. Matteüs 25. Dan zegt Jezus tegen ze, jullie nepperts, jullie huichelaars, zegt hij. Jullie zijn zo druk bezig met de reiniging van de buitenkant van de beker en de binnenkant zit vol bedrog. Hoe zit het met ons? Poetsen wij onszelf zo op? Weet je, het gaat hem niet om alles aan de buitenkant, maar het gaat hem om onze binnenkant. En daarom is het zo belangrijk, een reiniging van binnenuit. Die moeten we niet overslaan. En die moeten we ook niet willen overslaan. En ik neem jullie even heel snel mee en dan gaan we iets doen hoor. Ja. Naar Psalm 51. Dit is een psalm die ik heel vaak heb laten liggen. Want die psalm die sprak me gewoon niet aan. Er staat ook boven boetpsalm. Nou, daar hou ik alleen al niet van. Van een boete. Hè? Dus ik dacht, ja, weet je. Ik heb daar niets mee. Want David had overspel gepleegd. Nou ja, ik heb nooit overspel gepleegd. Ik ben al meer dan 30 jaar getrouwd met Eduard. Maar eigenlijk dacht ik heel hoogmoedig. Dus het is niet voor mij. En toen zei de Heer tegen mij. Oh, heb jij geen overspel gepleegd? En al die tijd die je doorbrengt op je telefoon. Of op het podium. Of die je uitgeeft aan de wereldse dingen. Of alles wat jou van mij afhoudt. Is een afgod. Want dat krijgt de plek die ik verdien. En toen moest ik me ervan bekeren. Dat ik dacht, ja Heer. Hoeveel zit er nog tussen u en mij in? Dat ik zo druk bezig ben nog met andere dingen. En dat die mijn intimiteit krijgen. In plaats van met u. Hij verlangt naar intimiteit. En iemand zei een keer, die zei het op zijn Engels. Intimacy. En toen zei hij, see into me. Betekent dat eigenlijk into me, see. See into me. En dat is wat hij wil. Hij verlangt ernaar dat hij niet alleen bij ons naar binnen mag kijken. Maar dat wij ook bij hem naar binnen mogen kijken. In zijn hart mogen kijken. Wat is er in uw hart? He, vandaag had ik een interview over het profetische. Ik zei eigenlijk het enige wat ik altijd doe is vragen. Wat is er in uw hart voor die persoon? Ik weet het niet. Maar God weet het wel. Want hij heeft dat in zijn hart. De plannen die zitten in zijn hart voor die persoon. Dus ik moet niet kijken naar een mens. Maar ik moet kijken naar het hart van God. Wat er in zijn hart is. Anders ga ik vermengd kijken. David. Die hield deze psalm. Toen hij intimiteit had gehad. Met iemand waar hij geen intimiteit mee moest hebben. Nadat hij tot Bathsheba was gekomen. En dan staat er dit. Vers 1. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. En dan vraagt hij, was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Dat woord was mij, dat is het woord kabat in het Hebreeuws. En dat woord wassen, dat betekent niet oppervlakkig onder de douche gaan. Maar het is wassen van koningsmantels, van kleden. Dus hij vraagt erom, als je denkt aan vroeger, hoe er vroeger gewassen wordt. Ik kijk even, hoe was uw moeder vroeger? Ja? Of uw oma? Ja, precies, ik zie het. Of schrobben en dan door een wringer. En dat ging dat er zachtjes aan toe? Nee, hardhandig. Ja, omdat het vuil uit elke vezel gehaald moest worden. Want daarna werd het opgehangen. Schoon opgehangen, wel te verstaan. En ik denk dat dat ook het stukje is. Dat als hij hierom vraagt, dan zegt hij. Ook al doet het misschien een beetje pijn. Hè, ook al is het niet allemaal zo leuk. Maar Heer, reinig mij zo diep van binnen. Dat er niets, geen vuil meer achterblijft. Dat het uit al mijn vezels, dat ik gewoon zo gereinigd ben. Dat ik in elke vezel van mijn hart u kan ontmoeten. Elke kamer van mijn hart. Elke ruimte van mijn hart. En dan zegt hij, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Weet je dat geheimen en verborgenheden kunnen voelen als muren? En dan kan je zo achter schuilen. He, en dan kan je denken, ik hoor niks van God en ik voel niks van God. Maar weet je, er staat zo mooi in Hooglied, ik sta achter je muur. Hij wil ons eruit halen. Hij wil ons uit die gevangenschap halen. Hij wil ons bevrijden uit datgene, uit die geheimen, uit die verborgenheden. Hij wil ons eruit halen. Hij wil ons in de vrijheid brengen. Maar soms kunnen we zo gewend raken aan die gevangenschap. Want soms kan het zelfs veilig voelen. He, misschien ken je die film van Shawshank Redemption. He, dan zit er een man en die zit al zijn leven lang in de gevangenis. En dan worden die vier muren worden ook zijn veiligheid. He? Ze noemen dat institutionalisering. Dat je niet meer weet op een gegeven moment, hoe moet ik nog buiten die gevangenis leven? En dan komt hij uiteindelijk vrij. Maar hij weet niet meer hoe die moet leven. Weet je dat het ook zo is met heel veel mensen? Dat je van binnen misschien gevangen zit. Misschien zit je gevangen in een situatie. Misschien gevangen in een depressie. Misschien gevangen in een relatie of in iets wat gewoon niet goed voor je is. En dan kun je erin vastzitten en aan de andere kant kan het je ook veiligheid geven. Maar weet je dat het voor God nooit te laat is om je uit die gevangenschap te halen? Want hij wil ons in de ruimte zetten, omdat hij zoveel van ons houdt. Hij wil ons niet alleen de wind door de tralies laten voelen en je natje en je droogje geven, maar hij wil je een leven geven in overvloed. En hij wil die muren afbreken. Gewoon die muren van ons hart om ons te beschermen, om ons te verdedigen. Hij wil het afbreken. En dan zegt David, zie, gij wilt waarheid in het verborgene, in mijn hidden parts, in mijn inward parts, diep van binnen. Want wat staat er in de Bijbel? De waarheid maakt ons vrij. En wie is de waarheid? Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik geloof dat hij ook vandaag ons vrij wil maken. Want zoveel dingen wat ons vastzet, is gebaseerd op een leugen. Hè? En hij wil die leugens gewoon van ons afhalen. Zodat we gaan ontdekken wat de waarheid is. Welke waarheid hij wil spreken over ons leven. Dat je een geliefd kind bent. Dat er een bestemming is met jouw leven. Dat God je nodig heeft voor een tijd als deze. Dat is wat God wil doen. En hij vraagt dan, en die kennen we misschien wel, dat lied. Create in me a clean heart. Dat vraagt hij. Create in me. En het woord create, dat is ook weer het eerste woord wat in Genesis werd gebruikt. Dat is het uit chaos iets scheppen. Mooi hè? Dus God schrikt niet van chaos. Maar hij zegt, mag ik uit die chaos iets nieuws creëren? Zelfs al lijkt je bestemming een chaos. Al lijken je dromen, gevallen dromen te zijn, scherven. En dan zegt hij, mag ik die scherven? Mag ik die chaos en mag ik daar iets moois uit creëren? Mag ik daar in jou een rein hart creëren, zodat je mij gaat zien? En dan gaat hij iets zeggen. Dan zegt hij dit. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. En Edward, zou je me even dat plantje willen aangeven? Weet je, een tijd geleden stond er opeens een tuinman op de stoep. En hij belde aan en hij zei tegen Eduard, is de koningin ook thuis? Hij noemde me altijd de koningin. En zei Eduard, ja, er is iemand voor je. En hij zei, koningin Esther, ik heb iets voor je meegenomen. En dat was zo lief. Dus ik zei, dank je wel, wat een prachtig gebaar. En ik dacht, wat moet ik met dat plantje? Maar ik vond het zo lief van hem dat hij dat had meegenomen. Dus ik zei, dank je wel. En toen zei hij, weet je wat het is? Zei ik, nee. Ik dacht, een struikje. Hij zei, nee, het is hyssop. Ik zeg, hyssop? Dus ik was helemaal scherp. Ik zeg, dankjewel, dit is echt een heel mooi geschenk. En ik ging naar binnen. En ik zei, Heer, wat betekent dit? Waarom krijg ik dit? Waarom krijg ik hyssop? En ik ben me gaan verdiepen in de Bijbel, wat er allemaal staat over hyssop. En echt, het heeft echt mijn ogen geopend. Want er staat er op een gegeven moment over hyssop, staat er op het moment dat ze in gevangenschap leven. En dat ze uit de uittocht uit Egypte, hè, dan moeten ze het bloed aan de deurposten smeren. Weet je dat wel? Dat die engel des doods aan ze voorbij kan gaan. En dan gebruiken ze dus als een kwast de hyssop. En die dopen ze in het bloed. Waarom hyssop? Omdat hyssop een stofje in zich heeft wat bloedstolling tegengaat. Hyssop heet het heilige kruid. Hyssop reinigt en zuivert het bloed van binnen. Hyssop werd gebruikt voor je immuunsysteem. Hyssop werd als een geneeskrachtig kruid gebruikt. En dan moesten ze dat erin dopen en daarmee hun dorpels en hun deurposten besmeren. Nog een keer wordt de hyssop gebruikt voor melaatsheid. Als mensen melaats waren, mochten ze niet dichtbij komen. Buiten iedereen werden ze afgestoten. Als we het hebben over intimiteit, zij werden buiten de kudde, wou ik zeggen, maar buiten het volk, buiten gewoon de groep werden ze geplaatst. En ze waren onrein. En dat moesten ze roepen. Zodra er iemand in je buurt kwam, moest je roepen, onrein, melaats. Verschrikkelijk. Wat een diepe, diepe, diepe afwijzing. Maar als ze dan naar de priesters gingen, met hyssop, werden ze, als een ritueel, werden ze gereinigd. Diep van binnen. Want hyssop werkte tot diep van binnen. Tot in het bloed. Hyssop werd ook gebruikt als je in aanraking was geweest met een dode. Of met een lijk. Dan was je ook onrein. En dan werd je ook ontzondigd met hyssop. Daarom vraagt hij dat. Daarom staat er in sommige vertalingen, maak me schoon van een soort melaatsheid. Zoiets staat er in de Passion. En hyssop werd ook gebruikt, en dat vind ik misschien wel de mooiste, op het moment dat Jezus aan het kruis hangt. En net voordat hij roept, het is volbracht, dopen ze de hyssop in de zure wijn, houden hem aan zijn lippen, en hij zegt die drie woorden die nog steeds vandaag de dag voor ons allemaal gelden. Het is volbracht. Ook voor jou. Alles. Alles wat er is geweest. Alles wat er nog zal komen. En alles wat er nu is. Het is volbracht. Hij heeft het volbracht. Hij heeft deze weg. Hij heeft ons volledig gereinigd. Hij is op deze plek gaan staan van het koperen wasvat. En hij zei, door mij heen, door mijn bloed heen, is alles volbracht. Door mijn offer heen. Weet je, ik vroeg me af, waarom hyssop? En ik vond het zo mooi dat er stond ergens bij een uitleg over hyssop. Dat er stond, hyssop was voor iedereen beschikbaar. Het groeide gewoon in de berm, op de daken en naast de huizen. Maar je moest er wel iets voor over hebben. Je moest zelf bukken om het te plukken. En zo is het ook met Jezus accepteren. Wij mogen buigen. Wij mogen minder worden, zodat hij meer kan worden. Wij mogen hem aannemen. Wij mogen zijn naam in onze mond nemen. Wij mogen die reiniging gewoon eigenlijk pakken. En wij mogen gewoon om vergeving vragen. En om verzoening vragen. En hij wil het ons geven. Meer dan dat. Weet je, ik vroeg aan het begin, wie verlangt ernaar? Naar meer van de Heer. In zijn hart, in zijn huis, in zijn land. Eerst vroeg ik, wie verlangt er niet naar? Maar dat was een foutje. Maar wie verlangt ernaar? En bijna alle handen gingen omhoog. En om bij het begin te beginnen. Dat kan niet buiten reiniging om. Het kan niet buiten Jezus om. En weet je, daarom heb ik iets bedacht. En misschien zeg je wel van, ik hou er niet van. Nou, dat geeft niks, dan laat je het aan je voorbij gaan. Maar ik dacht bij mezelf, hoe mooi is het als we heel symbolisch gewoon alles afleggen. Al het stof wat aan ons kleeft. Alles wat er nog in ons hart kan zitten. Alles wat tussen jou en hem instaat. Of wat zorgt waardoor je niet in die intimiteit met hem kan komen. Omdat je nog last hebt van aanklacht. Of een schuldgevoel. Of een schaamtegevoel. Of omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. En het niet verdient. Maar weet je, het is genade. Door Jezus heen. Dus iedereen, je hoeft het niet te verdienen. En je kan het niet verspelen. Dus iedereen hier heeft daar recht op. Iedereen. Want je kunt het niet verdienen en je kunt het niet verspelen. Maar het is wel een moment wat begint met een wilsbesluit. Wil ik dichter bij hem komen? Wil ik meer van hem in mijn leven? Wil ik in de intimiteit komen? Dat betekent afleggen. Uit de weg doen. Want dat zijn die muren die er soms tussenin kunnen staan. En ik wil aan je vragen om even je ogen te sluiten. Ja, om je ogen te sluiten en je hart te openen. Vader, hier is ons hart. Hier is ons hart, Heer. Heer, we verlangen ernaar om meer van U te zien in ons leven. Om meer van U te ervaren in ons leven. Heer, en ook op dit moment wil ik gewoon simpelweg bidden. Dank U wel voor al deze koningskinderen. Voor al deze lieve broers en zussen, met wie u zo graag die connectie wil. Zo graag die intimiteit wil. Heer, en dank u wel voor het verlangen. Heer, laat het verlangen in ons hart groter zijn dan de angst of dan de schaamte of dan de situatie waar we in zitten. Heer, dat we zo verlangen naar u, naar meer van u in ons leven. Heer, en op dit moment bid ik ook simpelweg, Heer. U zegt ook in uw woord dat we meer van u mogen zien. Heer, en daar verlangen we naar. Meer van u voelen, meer van u ervaren en meer van u zien. Heer, en wilt u eerst, voordat we meer van u kunnen zien, wilt u ons eerst meenemen naar ons eigen hart. Dat we in ons hart durven te kijken. Heer, wat zit er nog in de weg? Wat zit er nog in ons hart? Of wat staat er nog tussenin? Misschien die verslaving. Misschien je tong. Dat je nog soms je tong laat gebruiken voor roddelen of negatieve woorden te spreken. Misschien een angst. Angst voor tekorten. Angst om niet goed genoeg te zijn. Misschien teleurstelling. Over wat er had kunnen zijn, maar wat er nooit is geweest voor jou. Of een diep verdriet, of een stukje pijn. Wat je hebt toegeëigend en wat je zegt, ja, dat is mijn pijn. Of misschien je zelfbeeld. Dat je denkt dat je het niet verdient, dat je niet goed genoeg bent, dat het niet voor jou is. En dat hij je vast zal overslaan. Of die fout die je ooit gemaakt hebt. Waar je steeds weer op aangeklaagd wordt. Elke keer weer opnieuw. En elke keer wordt die wond weer opengekrapt. En denk je weer aan diezelfde fout. Had ik maar niet. Had ik maar dit. Had ik maar dit niet gedaan. Heer, wat het ook is. Heer, ik bid op dit moment, Heer. Dat we dit als het ware gewoon in onze handen kunnen nemen. En kunnen zeggen, Heer, hier is het. En als je dat wil, mag je het ook gewoon letterlijk doen. Dat je je handen opent en dat je gewoon zegt, Heer, hier is het. Hier is mijn schaamte. Hier is die pijn. Hier is die afwijzing of hier is die aanklacht. Hier zijn die fouten. Hier is dat stukje. Heer, ik wil er gewoon afstand van nemen. Ik wil het niet langer bij me dragen, want ik wil echt dat mijn hart zich zo van binnenuit zo zuiver zal zijn. Dat er niets meer tussen u en mij in staat. Zodat u kunt komen met uw glorie, met uw tegenwoordigheid, met uw heerlijkheid. Ja, en terwijl we dit gewoon als het ware gewoon in aanbidding blijven. Eduard. Ja, wil ik gewoon tegen jullie zeggen, als jij zegt, ja, ik wil er afstand van doen. Ik wil gewoon dat loslaten. En dat gewoon letterlijk en figuurlijk, misschien is het een ziekte. Misschien is het iets, hè, een depressie of wat dan ook. Maar waar jij afstand van wil doen, dan wil ik je gewoon de gelegenheid geven vanavond. Om naar voren te komen. En om letterlijk en figuurlijk gewoon het achter te laten. Als het ware in het koperen wasvat. En dat niet alleen achter te laten, maar om tegelijkertijd uit zijn handen iets nieuws te ontvangen. En Heer, ik bid ook op dit moment, Heer. Heer, dat de tocht hier naartoe, dat die stappen die we hier naartoe nemen, Heer, dat we in uw ogen zullen kijken. Dat we niet zullen kijken naar mensen of op onszelf zullen kijken. Maar dat we echt een stap durven te nemen naar u. Dat we zeggen, Heer, ik buig alleen voor u. En Heer, ik bid, Heer, op het moment dat we dit doen, dat we u in de ogen kijken. In die ogen vol liefde, vol aanvaarding. En dat we iets terug mogen pakken. En dat is uw intimiteit, uw tegenwoordigheid, uw kracht, uw liefde. Weet je, het is geen magisch water. Er zit hyssop in. Maar ik geloof wel dat het zit hem niet in die handeling, maar het zit hem in jouw daad van geloof. Het zit hem, eigenlijk is het een profetische handeling, dat je letterlijk iets gewoon aflegt. En dat je naar huis gaat met meer van Hem, zodat er ruimte is voor meer van Hem. Dus ik wil tegen je zeggen, voel je vrij. En misschien zeg je, Esther, waarom heb je het zo laag neergezet? Omdat je maar op één manier erbij kan komen. En dat is door te knielen. En misschien is dat wel de langste route voor sommige mensen. En misschien heb je dat al heel lang niet meer gedaan. Maar ik geloof, op het moment dat jij hier op je knieën zit, dat Hij zegt, ik was alles van je af. En al je verdriet. En alles waar je doorheen bent gegaan. Ik was het van je af. En ik geef je er iets nieuws voor terug. Ik geef je er leven voor terug. Leven in overvloed. Dat geloof ik. Laten we samen zingen. Maak mij rein voor u. En voel je vrij om naar voren te gaan.